Gemeente, ik maak u vooraf bekend dat gisteren is overleden op de zeer hoge leeftijd van 100 jaar zuster Barendina Schuurman, geboren van de Weerthof. Donderdag 17 november zal de rouwdienst in onze kerk worden gehouden om 10:30 's morgens. Er is gelegenheid om de familie te condoleren komende woensdagavond van 7 tot 8:15 in de zaal van de kerk. We willen zometeen onze zuster gedenken en straks in onze gebeden de familie. De collectegemeente die is voor de kerk bestemd en de tweede voor de emeritiekas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, kerkelijke kas en dan met name de emeritiekas en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Na de morgendienst is er koffiedrinken voor wijk 1, allen hartelijk uitgenodigd. De schriftlezing die is uit 2 Koningen 5 en dan de verzen 14 tot en met 27. Dus 2 Koningen 5 vanaf het 14e tot en met het 27e vers. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen en uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. En hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 1 en 7. We willen deze twee verzen staande zingen ter herdenking van onze overleden zuster Schuurman. mij op het pad van uw geboden train en schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Dat is Psalm 119, vers 18, en dat zingen we met elkaar nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. lezen uit 2 Koningen 5, de verzen 14 tot en met 27. 2 Koningen 5, vanaf het 14e vers. Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan overeenkomstig het woord van de man God. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man God, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Maar Elisa zei: zo waar de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen. En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. Naaman zei daarop: zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren kan dragen. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden, dan alleen aan de Heere. In deze zaak mogen de Heere uw dienaar vergeven. Wanneer mijn Heer het huis van Rimmon zal binnengaan om zich daar neer te buigen, en hij, de koning, op mijn hand zal leunen, moet ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen. Als ik mij zo zal neerbuigen in het huis van Rimmon, laat de Heere uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven. Toen zei Elisa tegen hem: ga in vrede. Toen Naaman op enige afstand van Elisa gekomen was, zei Gehazi, de knecht van Elisa, de man Gods: zie, mijn heer heeft Naaman, die Syriër, tegengehouden. Hij heeft uit zijn hand niets aangenomen van wat hij meegebracht had. Maar zo waar de Heere leeft, ik zal hem achterna rennen en wel iets van hem aannemen. Dus volgde Gehazi Naaman. En toen Naaman zag dat hij hem achterna rende, liet hij zich van de wagen zakken, ging hem tegemoet en zei: is alles goed? En hij zei: alles is goed. Mijn heer heeft mij gestuurd om te zeggen: zie, er zijn nu uit het bergland van Ephraim 2 jonge mannen van de leerlingprofeten bij mij gekomen. Geef hun toch een talent zilver en 2 stel gewaden. Naaman zei daarop: neem alstublieft 2 talent aan. Hij drong bij hem aan en bond 2 talent zilver in 2 buidels met 2 stel gewaden. En hij gaf ze aan 2 van zijn knechten die ze voor hem uitdroegen. Toen hij nu bij de heuvel kwam, nam hij alles van hen over en borg het op in een huis. Hij liet de mannen gaan en ze gingen weg. Daarna keerde hij zelf terug en ging voor zijn heer staan. Elisa zei toen tegen hem: waar kom je vandaan, Gehazi? Hij zei: uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan. Maar Elisa zei tegen hem: ging mijn hart niet mee toen die man zich vanaf zijn wagen omkeerde en je tegemoet ging? Was het tijd om dat zilver aan te nemen en gewaden aan te nemen? Om olijfbomen en wijngaarden, schapen en runderen, dienaren en dienaressen te kunnen kopen? Daarom zal de melaatsheid van de Aman zich voor eeuwig aan jou en aan jouw nageslacht hechten. Toen ging hij bij hem weg, melaats, wit als de sneeuw. Tot zover. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. In onze voorbeden willen wij gedenken aan de familie Schuurman. We willen ook gedenken aan dominee Van Beek, die afgelopen donderdagavond vrij onverwachts in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege hele hoge koortsen. En die koortsen blijken alles te maken te hebben met een bacterie in zijn bloed. Hij krijgt nu medicijnen en Het gaat allemaal weer de goede kant op, zoals het nu lijkt. Wij willen ook de Heer ervoor danken dat Peter en Margrethe Visser in de afgelopen week mochten gedenken dat ze 12,5 jaar getrouwd waren. We willen samen ook ervoor danken dat Maria van den Brink van Gerestein weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een geslaagde operatie. Zuster Wischerhof van de Scheepjeshof is ook weer thuis. En dat geldt ook van zuster Smit Dekker van de Fuikenweide. We willen voorbeden doen voor broeder Priem, die een heupoperatie moet ondergaan in het ziekenhuis van Ede. En ook voor Regine van den Bos, die in de komende weken operatie aan de hand zal moeten ondergaan. We hebben weer veel te bidden samen. Laten we het aangezicht van de Heere met ootmoed en met eerbied zoeken. Wij komen vanmorgen samen voor uw heilig aangezicht, Heere. En er is ook nu weer veel om voor te danken en ook veel om voor te bidden. We mogen allereerst danken voor wat u ons schenkt. Elke week weer opnieuw ontvangen we zoveel voorrechten. Maakt u ons daar ook van bewust dat we de dingen maar niet als vanzelfsprekend beschouwen. Maar dat we beseffen dat we uit uw hand leven en dat ook alles genade is. We willen samen als gemeente, Heere, uw grote naam ootmoedig dankzeggen. In het bijzonder voor het feit dat zuster Maria van den Brink van Gerestein weer thuis is na een geslaagde operatie in het ziekenhuis. En we bidden van u of u haar ook bijzonder wilt blijven omringen, samen met haar gezin. U weet wat nodig is. We zijn ook zo dankbaar dat zuster Wischerhof door u gespaard en gedragen werd. En dat ze na die plotselinge hartinfarct toch weer thuis mocht komen. U heeft alles wel willen maken en we dragen haar van harte aan u op. Blijf haar gedenken in uw gunst. Onze zuster Smit Dekker mocht ook weer terugkomen uit het ziekenhuis. U heeft ook hier in uw goede hand weer over haar willen uitstrekken. Maar tegelijk bidden we ook of u bijzonder nabij wilt blijven. Omdat dat zo nodig is in alle opzichten, Heer. We dragen haar en haar gezin ook van harte aan u op. Maar we hebben ook zorg. We hebben ook moeite. We denken aan onze broeder Priem, die een heupoperatie moet ondergaan in het ziekenhuis. Heere, wilt u met hem meegaan en wilt u alles wel maken? U weet wat hij nodig heeft. Gedenk hem en zijn vrouw en allen die om hem heen staan. We bidden ook voor Regine van den Bos. Regine die ook weer aan haar hand geholpen moet worden in de komende week. Heere, maak alles wel. Gedenk haar ouders, gedenk haar familieleden. We bidden voor hen, we dragen hen aan u de Heere op. We mogen samen uw grote naam ook aanroepen, Heere, voor het feit dat dominee Van Beek moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En wat was het ook spannend, wat was hij ziek. Maar we zijn zo dankbaar dat het nu de goede kant uit mag gaan. En wilt u de medicijnen verder ook zegenen, Heere, dat hij verder op mag knappen. En als u het geeft in de komende week dan ook weer naar huis mag. Gedenk hem, gedenk zijn vrouw, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, zijn familieleden die met hem meeleven. Peter en Margrethe Visser mochten samen met de familie in de afgelopen week erbij stilstaan dat ze 12,5 jaar getrouwd waren. Heren, een voorrecht. En zo mogen ze het ook beleven. Ze mogen de zegeningen tellen die ze ontvangen hebben. En het is hun behoefte om vanmorgen dat ook in het midden van de gemeente te verwoorden naar u toe. Heere, wilt u ze verder ook in de komende tijd bijzonder uw zegen doen ervaren in alle opzichten. Samen als man en vrouw, maar ook met hun kinderen als gezin. We dragen ze van harte aan u op. We komen vanmorgen samen tot u om onze familie Schuurman aan u op te dragen. Nu onze hoogbejaarde zuster is overleden. Ze mocht de bijzonder hoge leeftijd bereiken van 100 jaar. En dat is uw zegen. En dat de familie haar ook zo lang in haar midden heeft mogen hebben, dat mogen ze ook beschouwen als een bijzondere zegen die u schonk. Heren, maar we zijn vooral bijzonder dankbaar voor het werk dat u in onze zuster ook bent begonnen en hebt voleindigd. Een werk waar ze ook tijdens heel haar leven getuigenis van heeft mogen afleggen. In de familiekring, in de Engelenburg. Ja, alle mensen die op de een of andere manier met haar in aanraking kwamen, die ontdekten dat ze door u geleerd was. En heren, wat mogen we daar dankbaar voor zijn? En wat is de familie ook dankbaar voor alles wat u in dat opzicht geschonken heeft? En dat betekent ook dat we nu mogen weten, heren, dat ze bij u is. Dat ze een plaats heeft onder die schare die boven is. Die schare die witte klederen draagt. Die schare die met de palmtakken in de hand de lof, de eer, de dankzegging mag verkondigen van u en van het Lam. En dat tot in alle eeuwigheid. De schare die geen hitte meer op hun hoofden voelt. Die geen honger en geen dorst meer kent. Die schare die aan de levende fonteinen wordt gevoerd van de wateren van uw genade. En daaruit onophoudelijk mag drinken. Beelden die de volkomen heerlijkheid proberen te laten zien. En nu mogen al de tranen die op deze aarde zijn geweest, die mogen afgewist zijn. Want u zult boven alle tranen van de ogen van uw kinderen afwissen. Heren, we zeggen uw naam dank voor het goede werk dat u in haar begonnen bent en dat u ook hebt voleindigd. Dat mag de familie troosten, maar wilt u ze bijzonder gedenken ook in de komende week als de gang naar het graf gemaakt zal moeten worden, als de familie ook velen zal ontmoeten in de condolatie. Wilt u de familie bijzonder sterken en troosten, heren. En we bidden van u, of komende donderdag ook, de glans van uw genade over de begrafenis mag vallen. Heer in de hemel, wij bidden om uw zegen. We hebben een gedeelte gelezen uit 2 Koningen 5. Het vervolg op het gedeelte dat we een poosje geleden met elkaar hebben mogen overdenken. We zullen bepaald worden bij een eigenschap die helaas ook dikwijls ons kenmerkt. En wilt u geven, heren, dat we ons daar vanmorgen van bewust worden. Maar ook dat het ons verlangen wordt om door u vernieuwd te worden. Van dag tot dag, naar uw beeld, dat we u mogen toebehoren. Dat we u toegewijd mogen dienen met heel ons hart en heel ons leven. Zoals we dat gezongen hebben met de dichter van Psalm 119. Daar strekt nu mijn lust en mijn liefde zich heen. Om u te dienen, om uw geboden te onderhouden. Graag op dat spoor onze wankelende gangen. Heren, wees ons nabij en goed, zend ook vanmorgen uw geest in het midden van ons. Dat we luisteren kunnen, dat we spreken kunnen. Dat we zo met elkaar een gezegende dienst mogen beleven. Wij hier en ook allen die met ons verbonden zijn. Via de kerktelefoon of op een andere manier. Ontfermt u zich over ons en zegen ons uit genade alleen om Christus wil. Amen. Psalm 31, en daarvan het 15e en het 17e en het 19e vers willen we zingen voordat we gaan stilstaan bij de boodschap van 2 Koningen 5. Het uitgangspunt is vanmorgen 2 Koningen 5 en dan het 20e vers en dat laatste stukje. Maar zo waar de Heere leeft, ik zal hem achterna rennen en wel iets van hem aannemen. We zingen straks uit Psalm 73, het 14e vers. Wie verre van u de weelde zoekt, die vergaat hier lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed en mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Gemeente, op dankdag hebben we er met elkaar bij stilgestaan dat Naaman naar Israël kwam om genezen te worden van zijn melaatsheid. Naaman, de Syrische generaal. En hij kreeg de opdracht om zich 7 keer in de Jordaan te wassen. Maar dat vond hij eigenlijk maar niks. 7 keer je wassen in zo'n, ja toch wat in zijn ogen modderige sloot als de Jordaan. Ach nee, dat zag hij niet zitten. Gelukkig waren de knechten wijzer en die hebben hem omgepraat. En zodoende is hij toch uiteindelijk bij de Jordaan terechtgekomen. Hij waste zich 7 keer en inderdaad het wonder gebeurde. Hij werd volkomen rein. We hebben het gelezen, zijn vlees werd als het vlees van een kleine jongen. En wat heeft hij daarna gedaan? Is hij toen spoorslags teruggegaan naar Damascus om zijn vrouw te vertellen wat er gebeurd was? Om te laten zien dat hij helemaal genezen was? Nee, hij is teruggegaan naar Samaria, naar Elisa, om te danken. En hij heeft de profeet ook het een en ander aangeboden. Maar de profeet die wilde niets ontvangen, want de profeet die wilde leren aan Naaman dat wat de Heere geeft, dat dat genade is. Dat daar niet voor betaald kan en hoeft te worden. En toen is de generaal weer teruggegaan naar Damascus. En dan zou je kunnen zeggen, dan is daarmee die hele geschiedenis afgerond. Maar toch niet. Want er volgt nog een epiloog. En het gaat over Gehazi, de knecht van de profeet Elisa. En Gehazi die blijkt vol dankbaarheid, nee, vol hebzucht te zitten. Hij wil die gaven van Naaman graag tot zijn eigen voordeel gaan ontvangen. Het is eigenlijk een heel verdrietig slot van een hele mooie geschiedenis, maar er ligt wel een boodschap in. En we willen vanmorgen proberen om die boodschap ook te gaan ontdekken. Ik heb als thema gekozen, gemeente, de hebzucht van Gehazi. Hij zondigt tegen Elisa, zijn meester. Hij zondigt tegenover Naaman, de Syriër. Hij zondigt tegenover God de Heere. Dus de hebzucht van Gehazi. Hij zondigt tegen Elisa, zijn meester, tegen Naaman, de generaal, en tegenover God, zijn Heere. Er is in dit gedeelte dat we vanmorgen met elkaar overdenken een geweldig contrast te zien tussen Naaman die teruggaat en deze knecht van de profeet Elisa, Gehazi. Ik zei al, Naaman die gaat terug met een geweldig stuk dankbaarheid in zijn hart. En hij is rijk in God, dat is het wonderlijke. Hij wil ook geen offers meer brengen aan de goden daar in Damascus. Hij wil de Heere gaan dienen. Een dankbare Naaman. Maar daartegenover, dan zie je dan in dit gedeelte een hebzuchtige Gehazi. Je zou het zo kunnen zeggen, Naaman is rijk in God. Gehazi is rijk in het goed. Er zit maar één letter verschil tussen jongens en meisjes, maar daar zit natuurlijk veel meer tussen. Dat is nou het verschil, om zo te zeggen, tussen leven en dood. Wie rijk is in het goed, is arm voor God. Wie rijk is in God, die heeft het leven, die is echt rijk. Gehazi, hij is een kind van Israël, een kind van het verbond. Hij had dankbaar moeten zijn. Hij had moeten laten zien aan Gehazi, aan Naaman, wat het eigenlijk is om de Heere te dienen. Maar je ziet het net andersom. Naaman toont dankbaar wie God is aan Gehazi, het kind van Israël, van Gods verbond. Wat is dat toch eigenlijk bijzonder triest. Gehazi, hij zit vol van het aardse goed. Hij zit met alle vezels van zijn bestaan vast aan wat voor ogen is. Na het vertrek van Naaman blijft hij teleurgesteld achter. Zijn meester Elisa had helemaal niks willen ontvangen van die schatten. De generaal had heel wat bij zich. Dat had Gehazi wel gezien. De wagen was vol, afgeladen vol. Er zat zilver in de wagen, er zat goud in de wagen. Er was allemaal mooie kleding in de wagen. Hij had het zo kunnen krijgen. Eén woord, hij had het zo kunnen krijgen. Schatrijk zouden ze zijn geweest. Wat is hij diep teleurgesteld over de houding van zijn meester Elisa. Waarom heeft Elisa dat nou gedaan? Waarom heeft hij niks aangenomen? Je moet van je vijand toch zoveel mogelijk kunnen pakken wat je pakken kan. Gehazi ziet in zijn gedachten de wagen terugrijden naar Syrië even vol als dat hij gekomen was. En dat doet hem pijn. En het duurt niet lang of een andere gedachte komt in zijn hart op. Zie, zegt hij. Mijn meester heeft Naaman, de Syriër, verhinderd dat we uit zijn hand iets zouden nemen. Maar zo waarachtig als de Heere leeft, ik zal hem achterna rennen en ik zal wel iets van hem aan gaan nemen. Hij besluit om de wagen te gaan volgen en om dan toch van die mooie goederen te gaan vragen. Gehazi gaat de weg op van de opstand tegen zijn meester. Dat is het eerste. Opstand tegen zijn meester. Want Elisa had gezegd, geen gaven van Naaman. Waren die gaven dan niet goed? Ach, natuurlijk wel, daar ging het niet om. Maar ik heb het al proberen duidelijk te maken. De profeet wilde iets leren aan Naaman. Dankbaar zijn voor wat de Heere geeft, dat is niet iets van, nou moet je terugbetalen. Nee, dankbaar zijn heeft veel meer te maken met je hart, met je leven. En daarom, dat had Gehazi ook moeten begrijpen. Hij zal het ook wel begrepen hebben, maar hij wilde er niet aan. Hij komt in opstand tegen zijn meester. Elisa zegt nee, Gehazi zegt ja. Elisa zegt, laat hem dankbaarheid tonen in Damascus, in zijn concrete leven. Gehazi zegt, nou, laten we ervan meepikken wat we ervan meepikken kunnen. Wat drijft Gehazi? Nou ja, ik denk dat we daar niet zo heel erg lang over hoeven na te denken. Dat zal ieder van ons duidelijk zijn. Dat zal jou ook wel duidelijk zijn. Wat drijft Gehazi nou? Hebzucht. Hij schijnt lid te zijn van de partij van halen, hebben en houden. Het aardse goed oefent een bijzondere aantrekkingskracht op Gehazi uit. In zijn hart verlangt hij naar aardse rijkdom. En ja, hij weet, als knecht van de Heere zal ik die nooit gaan bezitten. Elisa is maar een arme profeet. En in de dienst van de Heere word je nooit materieel rijk. Dus ja, dat zal er niet van gaan komen. Zeker. Als ik nou die weg van de rijkdom op ga, dan ga ik echt helemaal in tegen mijn meester. Maar het hindert mij niet. Want mijn liefde voor het goed is sterker dan trouw en gehoorzaamheid aan mijn meester. Gehazi heeft hebzucht in zijn hart. En die hebzucht zet al die andere dingen opzij. Trouw zijn aan de meester. Gehoorzaam zijn aan wat Elisa zegt. Plichtsbesef als knecht van de profeet. Hij zet het allemaal aan de kant. Omdat de hebzucht zijn hart vervult. Wat is hebzucht toch een verschrikkelijke eigenschap. Wat kan die veel opzij zetten? Wat kan die veel kapot maken? Nou ja, ik denk dat uw gedachten al gaan, gemeente, naar de praktische invulling. En dat is ook waar. We hebben op dit moment te maken met een enorme economische crisis. De kranten staan er elke dag weer vol van. Euro, neuro en wat er allemaal niet naar voren komt. Allerlei oplossingen worden aangeboden, aangereikt. Er moeten fondsen van 1000 miljard moeten er komen, want anders gaat het niet goed. Hoe zal het allemaal gaan? Was de oorzaak van alles? Hebzucht. Op de bodem van de economische crisis van vandaag de dag ligt de hebzucht van de mens. En dat niet alleen maar bij de onderste regionen, maar tot in de hoogste toe. De hoogste hebben nog het meest gegraaid. Bonuscultuur. Hebzucht. Heet dat. Hoe vaak worden loyaliteit, integriteit niet ingeruild wanneer geld en goed op de loer komt te liggen? Wat je bij Gehazi ziet, zie je dus ook om je heen nog steeds. Hè? Je ziet het soms ook heel dichtbij. Hè? Er zijn allerlei noden op deze aarde. En er wordt voor gecollecteerd of er worden acties opgezet. Ik las onlangs iets over de staatsloterij. En daar stond er zo mooi achter. U steunt dit en dat en dat. Ik dacht, ja mooi. Je steunt helemaal niks met die staatsloterij. Mensen worden alleen maar opgezweept om grote prijzen te winnen. En dan probeert men eigenlijk het geweten te sussen door te zeggen, nou ja, door mee te doen aan die loterij steun ik ook nog een goed doel. Maar de hebzucht is het die mensen dus kennelijk moet bewegen om barmhartig te zijn. Om iets te geven voor de noden op deze wereld. Hebzucht. Wat kan er niet wat gebeuren als er een erfenis te verdelen valt? Mensen die redelijk zijn, die achtenswaardig door het leven gingen, kunnen soms in zo'n situatie veranderen in liefdeloze, inhalige mensen. Hebzucht overmand hen en al de integriteit en waardigheid verdwijnt. Hebzucht. Die is in staat om mensen ongevoelig te maken voor God en voor zijn heilige geboden. Om mensen ontrouw te maken in hun plichten ten opzichte van de ander, het bedrijf of de samenleving. Als ik het maar heb, de ander ziet maar, hoeft hij het red. Hebzucht. Schaars artikel. Dacht het niet. En je ziet het hier eigenlijk bij Gehazi ook, gemeente. Je ziet bij Gehazi, hij wordt voortgedreven door de wind van de hebzucht. En hij schroomt niet om de naam van God nog aan te roepen, ook zo waarachtig als de Heere leeft. Ik zal hem achterna rennen. Ik zal wel wat van hem gaan aannemen. Zo waar de Heere leeft. Hoe durf je, Gehazi, om de naam van de Heere aan te roepen op zo'n moment? Zo probeert hij eigenlijk zijn geweten een beetje te stillen. Hè? Ik ben toch eigenlijk wel afhankelijk van de Heere. Ook als ik ga rennen achter de schatten van beneden aan, dan weet ik me toch echt wel afhankelijk van wat God geeft. Hè? goddeloosheid verpakt in een vroom kleed, overgoten met een vroom sausje. Het is weer de bekende vuile lading die met de mooie vlag wordt gedekt. Gehazi. Achter de schatten van Naaman aan rennen. Hij moet hardlopen ook hoor. Want denk erom dat die paarden de pas erin hebben. Het is nog een wonder dat hij uiteindelijk er ook nog toe komt om Naaman te ontmoeten. Dat komt omdat Naaman op een gegeven moment in de gaten krijgt dat Gehazi achter hem aankomt. Die laat de wagen stilhouden, die gaat van de wagen afstaten, die gaat hem tegemoet en die zegt, is het nou goed, is er wat? Nee, alles is goed. Maar er zijn een paar leerlingprofeten gekomen en Elisa wil graag hen verrassen met wat zilver en met wat wisselklederen. Kunt u daarin voorzien? Ja, natuurlijk. Hij is ontzettend blij dat hij toch nog wat kan betekenen voor Elisa. Door dit optreden zondigt Gehazi tegenover Elisa. Door dit optreden zondigt Gehazi tegenover Naaman, want hij liegt hem gewoon voor. Want het was niet zo, er waren geen profeten gekomen. Ik zei al, hij had eigenlijk het andere voorbeeld moeten geven aan Naaman. Het goede voorbeeld, hij was een Israëliet, een kind van het verbond. Je hebt een bijzondere taak als je ook uiterlijk tot de kerk van de Heere behoort. Mensen letten op je. Het goede voorbeeld moet gegeven worden in integriteit en waardigheid. Maar Gehazi doet het niet. Hij is geen leesbare brief van God op dat moment. Wat lees je nou in de brief van Gehazi? Als je naar zijn optreden, naar zijn leven op dat moment kijkt. Wat lees je allemaal in de brief van Gehazi? Daar lees je een zelfs dierlijke liefde tot het goed. Daar lees je een opzij zetten van eigenschappen als plichtsbesef en gehoorzaamheid. Daar zie je dat hij zelfs tot leugen en bedrog gaat komen. De leesbare brief die Gehazi op dat moment is. Daar staat heel wat in. Maar er staan verkeerde dingen in. Er staat altijd wat in de brief van ons leven te lezen, gemeente. Maar het kunnen soms ook hele verkeerde dingen zijn die anderen in de brief van ons leven kunnen ontdekken. Ziet Naaman dan niet in dat Gehazi hem een beetje voor de gek houdt? Nee, natuurlijk niet. Hoe zou Naaman dat nou in de gaten hebben? Hij is blij dat hij toch wat kan geven. Als je wat ontvangen hebt, dan wil je graag iets terugdoen. Nou, hij kan wat terugdoen. Nou dan, prachtig. Hoeveel heb je nodig? 1 talent zilver? Nou, nee, ik geef je 2. 85 kilo zilver krijgt hij mee. Nou, daar kan hij heel wat van kopen. Schapen, runderen, wijngaarden, knechten kan hij onderhouden. Je kan gerust zeggen dat hij met toch wat een werelds woord, dat de jackpot hem is toegevallen. Zo gaat dat tegenwoordig. De jackpot is zoveel miljoen, die is nu gevallen. En degene die hem gekregen heeft, ja, die is gelukkig, of niet dan? Hè? Zo is Gehazi. Hij heeft overvloed aan wereldse goederen ontvangen. Zoveel binnen bereik gekomen, wat anders nooit gekocht zou kunnen worden. Maar dan komt hij kort daarna komt hij thuis. En dan denkt hij, natuurlijk, hij praat er niet over. Hij denkt, nou ja, goed, meester Elisa weet ook nergens van, hè. Ik heb het mooi verstopt, dus wie niet weet, wie niet deert. Waar ben jij geweest? Ik ben nergens geweest. Ik heb het wel gezien. Jij bent achterna gelopen. Achter die wagen van de Aman. En wat wil je met dat zilver allemaal dat je gekregen hebt en die kleding? Ga uit mijn oog. En de melaatsheid die hem heeft aangekleefd, zul jij voor altijd met je mee gaan dragen. Nou, daar kom je nou uit. Hè? Daar kom je nou uit met al je aardse hebzucht. Daar kom je nou uit. Ongelukkig. Melaats. Kan hij niet meer in het normale leven functioneren. Hij dacht, nou ben ik de man. Maar hij is de meest arme in heel het land. Zie hem daar. Even later zit hij te midden van de Melaatse buiten het dorp. En daar moet hij voor altijd gaan blijven. Daar is hij ook gestorven. Hebzucht. Je komt er een heel eind mee, hè? Gehazi werd gestraft. Hij had gezondigd tegen Elisa. Hij had gezondigd tegen Naaman. Hij had gezondigd tegen God. Moest die man nou zo zwaar gestraft worden? Had dat nou niet wat minder gekund? Gemeente, als je nou eens kijkt naar die mensen in het Nieuwe Testament, die ook zo hebzuchtig waren, en die ook niet alles wilden afdragen, hoewel ze zeiden dat ze het wel deden, dan zeg je, dan is Gehazi er nog goed van afgekomen ook. Ananias en Safira, ook door hebzucht voortgedreven, ze hebben het met de dood moeten bekopen. En in dat opzicht zeggen we, hij mag nog van geluk spreken dat hij alleen maar melaats is geworden. Maar wat zal die in die commune, in die gemeenschap van melaatsen, zal die spijt hebben gehad van zijn doen en van zijn laten? Wat denk jij ook niet? Denk jij ook niet dat hij zich, om zo te zeggen, met de handen omhoog heeft afgevraagd waarom hij toch zo gedaan had. Hebzucht. Je komt er wel heel ver mee, blijkt. Of niet dan? De Heere zegt in zijn woord, gemeente, als het gaat om deze dingen, wacht u voor de gierigheid. En dan denken we, nou, ik ben niet gierig, dus dat is niet voor mij. Maar het woord gierigheid, dat, en we hebben er ook van gezongen in Psalm 119, dat woord gierigheid, dat betekent eigenlijk hebzucht. Jezus zegt het in Lucas 12, zie toe, wacht u voor de gierigheid, wacht u voor de hebzucht. In Markus 7 laat de Heer Jezus zien dat hebzucht een van de slechte eigenschappen is die uit het natuurlijke hart van de mens voortkomen. En die de mens ook verontreinigen. En dan wordt het op één lijn gesteld met bijvoorbeeld overspel en al dat soort dingen. Ook de apostel Paulus wijst op het gevaar van hebzucht. In Efeze 5 zegt de apostel, geen gierigaard, geen hebzuchtige zal erfenis hebben in het koninkrijk van God. Dus dat betekent, als je alleen maar voor het goed gaat van beneden, heb je geen erfenis in het koninkrijk van God. Dat is wat. Als je sterft, blijkt de bankrekening voor eeuwig leeg. Heb je niks opgebouwd. Mooi pensioen. Geen gierigheid, geen hebzuchtig heeft erfenis in het koninkrijk van God. In Colossenzen 3 stelt de apostel hebzucht op één lijn met afgoderij. Dus het is me nogal wat om alleen maar voor het geld en voor het goed te gaan. Alleen maar voor dat wat voor ogen is te gaan. Dat is afgoderij. Als dat je leven is, alleen maar gaan voor wat voor ogen is, dan ben je afgoderij aan het plegen. En als je afgoderij pleegt, dien je de levende God niet. En als je de levende God niet leert dienen, geen toekomst. In 1 Timotheus 6 wijst de apostel erop: wie rijk willen zijn, zullen in een strik van de verzoeking gaan vallen. Als je gericht bent alleen maar op targets, alleen maar op winstvermeerdering, alleen maar op hoger. Je zal in een strik gaan vallen. De hebzucht zal je overmannen en die zal ervoor zorgen dat je al die eigenschappen die je als christen zeker ook moet hebben, dat je die aan de kant gaat zetten. Net als Gehazi. Mag je dan helemaal geen bijzondere rijkdommen hebben? Natuurlijk wel. Kijk maar naar Abraham, Isaac, Job. Als je die op een eerlijke manier hebt mogen verwerven, dan mag je daar zelfs een zegen van God in ontdekken. Maar dan zul je er ook anders mee omgaan. Dan zeg je, ik heb het alles ontvangen. Hè? En dan zul je het ook weer gaan ronddelen waar je kan. Want dan weet je, ik ben toch maar hier voor een weinig tijd. En het gaat erom dat ik ook met mijn geld en mijn goed die ik ontvangen heb, de Heere ga dienen. Dus dan ben je er anders mee bezig. Dus rijkdom op zich is niet fout, dat is het niet. Maar de hebzucht, het streven ernaar, alleen maar gericht zijn op meer en hoger en breder, waar onze samenleving zo'n beetje aan kapot gaat binnenkort. Dat is waar God voor waarschuwt. God zegt, ik heb het jullie allang gezegd, dat is geen begaanbare weg. Het wordt zelfs in het Oude Testament ons al voorgehouden. De Heere heeft in Psalm 49 en in Psalm 62 al gezegd, word niet hoogmoedig als het vermogen aanwast. Als je het wat ruimer krijgt, word niet hoogmoedig. Denk niet van, nou daar heb ik nou het allemaal, kan ik opbouwen en vertrouwen. En ik vind ook altijd zo ontdekkend wat de Heere Jezus in Lucas 12 in die gelijkenis ook ons voorhoudt. Die rijke man die heeft alles opgetast in schuren en hij zegt van zo, en nou ben ik klaar voor de eerstvolgende jaren. Het zal mij niet overkomen dat ik van armoede hoef om te komen. En in diezelfde nacht stierf hij. Nou. Wij kunnen vanmorgen natuurlijk tegen elkaar zeggen, en nou, er is ook best wel reden voor om te zeggen, die Gehazi zat helemaal verkeerd natuurlijk. We kunnen ons hoofd schudden en zeggen, ach, wat is het nog wat. Hè? Zo dicht nou bij de profeet staan, hè? Zoveel van de Heere zien en ontvangen, en toch zo hebzuchtig. Maar ik denk dat het eerlijker is als we vanmorgen, en dan hoeven we elkaar niet aan te kijken, maar dan zien we maar naar beneden en dan zeggen we, ach heren, wat is dat toch dikwijls met ons. Dat we in de vergankelijke dingen toch vaak meer opgaan dan in de dingen van u. Ik kan veel langer bezig zijn met de aanschaf van dit of dat en het uitzoeken waar het beste en het goedkoopste is, dan dat ik onderzoek pleeg in het woord van God. Wat kan verlangen naar aardse rijkdom en vermeerdering van het bezit ons beheersen? En zeker als je jong bent. Dat je denkt, als ik nou dat nou maar eens bereiken mocht, zou het? Zou daar je rijkdom in te ontdekken zijn? Denk je dat? Ik wil je vanmorgen uit de droom helpen. De rijkdom bestaat alleen daar. Waar je de Heere leert kennen. Waar je de genade van de Heere Jezus leert kennen. Waar je mag ontdekken dat Hij zich over ons zondaren ontfermt. Onze schuld vergeeft. Daar ligt nou de echte rijkdom. Weet je waar de echte rijkdom in ligt? Dat je straks een hemels pensioen hebt. Begrijp je? Al de aardse zullen vervluchtigen. Echt waar. neem het maar van mij aan. Bouw daar maar niet op. Het hemelse pensioen. De erfenis die de Heere geeft. Op grond van de genade in de Heere Jezus Christus. Word maar arm voor de Heere. Jonge mensen. Maar ook ons als ouderen. Word maar arm voor de Heer. Dan zal Hij ons rijk maken in Hem. Nu al. Je wordt een van de rijkste mensen op de wereld. Ook kom je dan niet in de top 500 van quote terecht. Ach, wat zou het. Maar je komt op de hemelse lijst te staan van ook deze mag erven hetgeen ik schenk. De onbetaalbare schatten van het koninkrijk der hemelen. De Heere keert ze uit. Nou, dan ben je rijk. En dan heb je pensioen. Dan ben je geborgen. Dan ben je echt veilig. En daar kun je op aan. Elke keer weer opnieuw mag je je hou vast. Je even gauw vast zoeken en vinden in Hem, de Heere Jezus Christus. Wat vanmorgen de vraag is die op ons afkomt, gemeente. We kunnen natuurlijk ons hoofd schudden over Gehazi, maar de vraag is, waar ligt mijn pensioen? Wat is mijn verlangen? Ben ik rijk in God of ben ik rijk in het goed? Eén lettertje verschil, ja. Maar er zit een eeuwigheid tussen, weet je dat? Wees rijk in God. Zoek het in Hem. Verlang het van Christus. Kom als een arme aan zijn voeten. Dan worden we rijk. Nu en eeuwig. Ja. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Vanmorgen hebben we samen stilgestaan bij het slot van de geschiedenis van de Aman. Een slot ter waarschuwing. Want Gehazi is helaas voor ons geen voorbeeld. Gehazi, die door hebzucht werd voortgedreven en die daarom zondigde tegenover zijn meester Elisa, tegenover de generaal Aman, die zondigde boven alles tegenover u. Want u heeft in uw woord al zoveel gewaarschuwd om niet rijk te willen worden in het goed, maar om onze rijkdom te zoeken bij u. Heren, nou kunnen we vanmorgen inderdaad ons hoofd schudden over Gehazi, maar laten we maar heel eerlijk naar onszelf kijken en zeggen, ach, wat is er ook dikwijls in mijn hart, niet een zoeken van alles wat beneden is, de rijkdommen van beneden. Wat willen ook wij dikwijls ons houvast niet zoeken in de pensioenen, in de dingen die, om zo te zeggen, vast liggen. Maar heren, ons houvast kan alleen maar liggen in u en in uw genade, in de Heere Jezus Christus. En die rijkdom wil die ons schenken en ons daar steeds meer oog voor geven. En dat we dan ook mogen weten, dan wordt het hemelspensioen straks niet ingehouden. Dan is dat niet vervluchtigd. Dan is er straks een eeuwige erfenis. Heren in de hemel, we danken u dat we vanmorgen ook in alle rust en vrede weer bij elkaar mochten zijn. Er zijn op deze wereld zoveel gemeentes die verdrukt en vervolgd worden. Steeds weer opnieuw horen we verontrustende verhalen. Wilt u ook aan hen denken, maar doe ons ook steeds weer het voorrecht beseffen dat we in alle rust en vrijheid uw woorden mogen horen. Gedenk ons. Ontfermt u zich verder deze dag nog over ons. Breng ons vanmiddag weer in getrouwheid samen. Wil ook uw dienaar die dan ons hoopt voor te gaan schenken wat hij behoeft. En zie ons aan, Heere, alleen in hem, de Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 17, vers 7 en vers 8... Dat is een slotzang. We worden in het zevende vers gewaarschuwd om toch onze rijkdom niet te vinden in de dingen van beneden. En in het achtste vers wordt verwoord waarin de rijkdom ligt. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt Gods lof ontvouwen. Het zevende en het achtste vers van Psalm 17. Gemeente, ga in vrede. Met u draagt de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.